Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. De te zingen psalmen, psalm 35 vers 1. Psalm 35 vers 9 en 10. Psalm 35 vers 11 en 12. Psalm 35 vers 13. Het te lezen schriftgedeelte 1 Samuel 1. De te zingen psalmen, psalm 35 vers 1. Psalm 35 vers 9 en 10. Psalm 35 vers 11 en 12. Psalm 35 vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij ook in dit middaguur in de naam van God, de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God, de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God, de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort om met elkaar te zingen uit 35 en daarvan het eerste vers. Twee met mijn tweesters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen het achtste keer. Wil spies, randas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belettend optocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Het eerste van 35. schriftlezing voor dit middaguur kunt u vinden in 1 Samuel en daarvan het eerste hoofdstuk. Ik noem u als de schriftlezing 1 Samuel 1 en vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Er was een man van Ramatim, Sofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, een zoon van Jeroham, den zoon van Elihu, den zoon van Tochu, den zoon van Suf, een Efratiet. En hij had 2 vrouwen, de naam van de ene was Hanna, en de naam van de andere was Pinina. En Pinina nu had geen kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden en om te offeren den Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters des Heeren, Hofni en Pinias, de 2 zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Pinina zijn huisvrouw en al haar zonen en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief, doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar, van dat zij opging tot het huis des Heeren. Zo tergde zij haar alzo, daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana haar man, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van de tempel des Heeren. Zij dan, van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heere, en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide, Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als hij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord, daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaar van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Bileans, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide: ga heen in vrede, en de God Israëls zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide: laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar weegs, en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op, en zij baden aan voor het aangezicht des Heren. En zij keerden weder en kwamen tot het huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel, want, zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar zij zeide tot haar man: als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen dat hij voor het aangezicht des Heeren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana haar man zeide tot haar: doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heren te Silo, en het jongsken was zeer jong. En zij slachtte een var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zeide: och, mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om den Heren te bidden. Ik bad om dit kind, en de Heere heeft mij beden gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad aldaar den Heere aan. Tot zo.
Verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed, laat ons de Heer in aangezicht zoeken. Heere, God des hemels en der aarde, zo brengt u ons voor de 2e maal op deze nieuwe dag bijeen in uw bedehuis. En Heere, dan zoeken wij uw aangezicht. Heere, dat we toch voelen mochten dat wij niet zomaar bijeen zijn, dat niet alleen een menselijk vergaderen is, maar dat het ten diepste zo is dat wij niet alleen nu, maar altijd voor uw aangezicht leven. En dat het dan ook eens waar mag worden dat de vierschaar, de goddelijke vierschaar van de hemel gespannen mag worden. Ach, die is gespannen, maar een mens moet erin geleid en ingebracht worden om het te beseffen, om het te weten, om de aanklacht te gaan voelen die daar ligt tegen ieder mens, om gedaagd te worden voor die vierschaar. En Heere, dat we dan geen andere toevlucht zouden vinden of wensen en begeren dan hem die de advocaat is en de voorspreker, waar een zaak er zo slecht niet voor kan staan. Of hij weet nog te spreken en te beschermen, en hij weet nog met zijn goddelijke tussentreding in te treden tussen God en de ziel. En dan is het toch waar dat een ziel die in hem geborgen is niet schuldig zal zijn verklaard. O Heere, zou uw zoon nog eens tot onze ziel willen spreken. Zeg tot de ziel: ik ben uw heil alleen. Heere, dat is het toch. En wat het grootste geluk is voor uw volk hier in de tijd. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Maar u te missen, zegt het avondmaalsformulier, is veel bitterder dan de dood. Ach Heer, u weet hoe dat ligt in ons leven, in ons zielenleven. En als het dan duister is, als het dan donker is. Ach Heer, we kan het bitter wezen. Maar als u goddelijk aanschijn doet lichten over een ziel. Waar kan dan alles opgeklaard worden? En waar kan er een vrolijkheid en een blijdschap en u de Heere gevonden worden? Smaakt en ziet dat de Heere goed is. O Heer, u mag zo nog voor een ziel willen werken die u door genade mag vrezen en kennen. Maar ook juist voor degene die nog voor eigen rekening liggen. Die nog niet weten, zelfs niet het eerste, hoe groot de zonden en ellenden zijn. Waarin we nou gevallen zijn en hoe we staan tegenover u van nature. O Heere, dan bidden we van u, of u genadig door wil werken door uw woord en geest. Opdat er zo nog uitbreiding mag zijn in de gemeente van Vriezenveen. Ach, het is verblijdend als er nog ook veel jongeren in de gemeente mogen zijn die op mogen gaan. En als er nieuwe geboortes zijn in de gemeente. Maar ach, dat is toch alles te kort als het niet is van nieuws geboren. Een mens moet totaal van nieuw van de hemel geboren worden. En daarom bidden wij van u, of u genadig zulke geboortes aan de gemeente zou willen schenken. Of dat zo de gemeente uitgebreid mag worden in de breedte. En dat het werkelijk mag zijn dat u toedoet tot de gemeente die straks eenmaal zalig zullen worden. Gedenk, Heren, ieder die is opgekomen. Gedenk ook degene die thuis meeluisteren, die door ziekte of zwakte of om andere reden verhinderd zijn, maar die wil meeluisteren of later nog de dienst naluisteren. Ach, Heren, wilt u dan nog uw zegen gebieden en wilt u gedenken, Heren, aan de kerk overal op deze aarde waar zij vergadert, in het bijzonder daar waar ze verdreven, verdrukt, vervolgd worden. En waar het zo is dat het niet mogelijk is om vrij samen te komen, waar alles in het verborgen moet. Wij mogen hier nog in het openbaar samenkomen en er is nog niemand die de dienst belet of verstoort. Nou, Heren, wat moeten we dan ook zien? Dat u juist op zulke plaatsen waar nou drukking is, dat u daar juist ook werkt. Want dan horen we het, dat er juist op zulke plaatsen waar verdrukking is, dat daar ook zulke opwekkingen gebeuren. Dat er mensen vertellen van geestelijk leven in de ziel. En dat u daar juist rijk wilt werken, ageren. Dan is dat toch iets om jaloers op te wezen. En dan zien we toch dat u dwars door alle verdrukking heen werkt. Waar u zich een bruid gaat werven en trouwen. Dat u dat doet door vele verdrukkingen. Door middel van druk en kruiswegen, ageren. En als het dan ooit hier zal komen, wij weten het niet. Maar Heren, mag het dan zijn dat het niet alleen maar is in de toorn, maar dat het juist is dat er in die weg, dat de drukking van de melk boter voort mag brengen, dat er nieuwe kinderen geboren mogen worden, van nieuws geboren. Heren, wilt u genadig ook gedenken aan de zendingsarbeiders vanuit onze kerk, maar ook vanuit andere kerken, vanuit interkerkelijke stichtingen. Overal waar de arbeid wordt, in allerlei landen, in Afrika, in Suriname, in China, in Rusland, op zoveel plaatsen in deze wereld, ach Heren, wilt u toch geven dat dat alles niet een ploegen op de rotsen hoeft te zijn, maar dat er ook gewenste vrucht gevonden mag worden. Gedenk, Heren, aan ons eigen land en volk, zo diep in verval, als we ook vlak voor de verkiezingen leven en als we toch zoveel rumoer zien, ook in het verkiezingsgeweld, hoe de een de ander probeert onderuit te halen om zoveel mogelijk maar eigen stemmen te krijgen naar Heren. Waar zien we dan alles? Dat er ook veel niet meer weten waarop ze stemmen moeten. Dat driekwart van alle stemgerechtigden het ook niet meer weet. En haar heren mag dat niet weten, nou eens worden het helemaal niet meer weten. En dat we dan alleen maar aan u de heren zouden vragen. Want als wij het niet weten, dan is het niet erg. Maar als het dan ons bij u mag brengen. Ach heren, we zien we toch ook dat er geen leiding meer is. Dat er geen geestelijk stuur meer is tot de wet en de getuigenis. Als het niet is naar dat woord, het zal toch alles geen dageraad hebben, ach heren. Daarom bidden we van u, of u regeringsleiders wilt schenken, die nou naar u mogen vragen en naar uw getuigenis. En die het volk in de rechte banen van uw woord mogen leiden. Ach heren, we zien hoe ver we daarbij vandaan zijn. En hoe we alleen maar verder en verder daarbij vandaan komen. Ook als we alles overzien, de programma's die weer gemaakt zijn. Dan moeten we zeggen, dan zal het alleen maar erger en erger worden. En wie voelt nou nog dat dat de toorn van u is. Dat het de oordelen zijn die alsmaar dieper doortrekken u macht geven. Dat zij die bidden geleerd hebben, nog de pijn ervan mogen voelen. De binnenkamers betreden, om in de bressen te treden. Om daar te staan, voor land en volk, om te smeken. Ach heren, in de toorn, gedenk des onfermens. Zoudt u zo, naar uw grote barmhartigheid, ook nog op ons land en volk willen te nederzien. Ach heren, zoudt u ons nog ook dit middaguur een blijkje van uw gunst willen doen ervaren. En dat niet om ons, maar enkel en alleen om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij uit 35, daarvan vers 9 en 10. Vers 9, ik zal in tegenwoordigheid van een grote volk uw majesteit. En ook het tiende, zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listig heen. En wat er verder volgt, 9 en 10 van 35. tekst voor de prediking voor dit middaguur kunt u vinden in vers 27 van het u voorgelezen schriftgedeelte, waar we lezen: Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. Boven de preek zetten we het thema het gebed van Hanna. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats op de aanleiding tot dit gebed. In de tweede plaats de inhoud van dit gebed. En in de derde plaats de verhoring van dat gebed. Dus drie gedachten. Eerst de aanleiding tot dit gebed. De inhoud ervan. En ook de verhoring. Allereerst dus de aanleiding van dit gebed. De gemeente weten allemaal dat Hanna geen kinderen had en dat Hanna onvruchtbaar was. In tegenstelling tot Peninna. Die had zonen en ze had dochters. Hoeveel, dat weten we niet precies, maar in ieder geval een meervoud. Dus een stuk of vier moet ze er wel gehad hebben. Hanna had ze niet. Hanna was de eerste vrouw van Elkana. De tweede vrouw van Elkana, Peninna, die had ze wel. Is dat dan zo erg? Als je niet hebt, ja. Wat kun je eraan doen? Wel, als we kijken in het begin van de Bijbel, dan begint de Heer daar meteen mee in Genesis 1 al. Dat de Heer zegt tegen het eerste mensenpaardje, Adam en Eva. Dat hij zegt, wees vruchtbaar, vermenigvuldigd en vervult de aarde. Dus vruchtbaar wezen, vermenigvuldigen. De aarde vervullen. Nou, hij de aarde moet vervullen. Dan moeten er nog wel een paar geboren worden, of niet? Want er zijn er nou misschien 7 miljard. En we gaan richting de 8 miljard inwoners. En er zijn er al mensen die zeggen dat het vol is. Maar er kunnen er heus nog wel een paar bij. Er is ruimte zat. Er is ook voedsel genoeg, als we het maar goed verdelen. Er kunnen er heus nog wel een paar bij. De Heere bedoelt dat ook. Vervult de aarde. Vervult, waarom dan? Waarom moeten er allemaal kinderen geboren worden? Wel om de eenvoudige redenen. Als er geen kinderen zijn, dan kunnen er ook geen kinderen bekeerd worden. Ofwel, dan kunnen er ook geen kinderen wederom geboren worden. Dus met het oog op de voortgang van Gods Koninkrijk. Dat Gods Koninkrijk mag komen, uw Koninkrijk komen. Dan is het heel hard nodig dat er kinderen geboren worden. Wees vruchtbaar, vermenigvuldigd en vervult de aarde. En toch zie je in de Bijbel dat er verschillende echtparen zijn bij wie dat niet gaat. Die heus ook wel weten dat de Heere dat gezegd heeft in de scheppingsopdracht. Maar het gaat niet. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Abraham en Sarah. Abraham was 75 jaar oud toen hij geroepen werd. Toen de Heer hem een belofte deed dat hij zaad zou krijgen. En niet zomaar eentje. Nee, als sterren aan de hemel. Als zand dat aan de oever der zee ligt. Zoveel. Maar hoe lang heeft dat geduurd voordat Abraham zijn eerste kreeg? Daar zat 25 jaar tussen dat hij wachten moest. Toen was Abraham 100 jaar, toen kreeg hij de eerste. En Sarah 90 jaar. En eigenlijk kon het toen al niet meer. Want ze waren ver op hun dagen gekomen. Ze waren allebei onvruchtbaar, verstorven, staat er zelfs in de Romeinenbrief. Dood, kon niet meer. En toen was het Gods tijd om te werken. En je ziet dat meer in de Bijbel. Denk aan de zoon van Abraham, Isaac. Hoe lang duurde het voordat er een tweeling was in de buik van Rebecca? Weet u hoe lang dat duurde? 20 jaar. 20 jaar. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. 20 jaar lang erom gebeden. Dus hadden geen kinderen, maar het was hun wel nood. Ze kregen daardoor wel een gebedszaak bij de Heer. Je kan ook nog denken aan Zacharias en Elisabeth, die ook allebei oud waren, ver op hun dagen, voordat ze eindelijk Johannes kregen. Maar Noach natuurlijk, de vader van Simson, daar ging het ook niet. Dus dat was nood. Kijk, er zijn er ook die vinden het wel goed dat er geen kinderen zijn. Of dat ze niet komen. Die vinden het wel prima, want dat is allemaal maar lastig. Dat kost tijd, daar moet je energie in steken. En als je dan vooral aan jezelf denkt, dan denk je nou, doe maar niet, doe maar niet. Maar zo is dat hier natuurlijk niet. Ze namen de opdracht van God ernstig, serieus. En ook Hanna heeft dat ernstig, serieus genomen. Alleen ging niet. Ze liep met die opdracht tegen de muur. Want ze was onvruchtbaar. Ja, zelfs de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En als God sluit, wie zal dan openen? En als God opent, wie zal dan sluiten? Ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo dat je heel ver kan gaan met allerlei medische ingrepen. Om het dan toch te doen gelukken. En niet alles is af te wijzen. Maar er zijn wel ongeoorloofde ingrepen. Ook op dat gebied. Zeker als een zaad van een ander erbij betrokken wordt. Dan kun je wel nagaan dat dat niet goed is. Dat dat gewoon een vorm van overspel is. Sommigen die gaan op allerlei mogelijke manieren toch proberen, maar dat had je toen niet. Dus als het toen niet lukte, ja, dan ging dat gewoon niet. Dan was het afgelopen, afgesloten weg. Dan kon je er niet verder mee. En daar liep Hanna dus ook tegenaan. En dat is natuurlijk vervelend in allerlei opzichten. Maar het allerergste daaraan is dat onvruchtbaarheid in het Oude Testament een oordeel van God was. Je kan het nalezen, dat moet u maar eens doen in Leviticus 26 of in Deuteronomium 28, waar je heel duidelijk vindt dat kinderen een erfdeel van de Heere zijn. Dus buiksvrucht is een beloning, dat is een zegen van God die de rechtvaardige is toegezegd. Maar de goddelozen is de vloek toegezegd, ook onvruchtbaarheid. Heb je twee hele lange lijsten met allemaal vloeken en zegeningen. En als je jezelf dan ergens bij in moet delen en je hebt geen kinderen, nou, dan is het wel heel gemakkelijk om te denken, nou, ben onvruchtbaar. En vooral als je weinig zelfkennis hebt, als je je geestelijke onvruchtbaarheid alles hebt ingeleefd, dat je geestelijk niets dan wind gebaard hebt, en nooit een vruchtje voor de Heere hebt opgeleverd, weet je wat je dan gaat doen? Dan denk je, ik hoor vast bij die vloek. Dat is de geestelijke kant ervan. Kijk, het is sociaal en niet zo aardig. En straks wordt ze ook nog gepest door die andere vrouw. Dat is ook niet zo aardig. Maar de geestelijke kant die eraan zit, dat is natuurlijk het allerergste. Dat je moet denken dat je God tegen hebt. Dat je in ieder geval de schijn tegen hebt. De schijn tegen. En daar kan hele grote vragen geven over Gods voorzienigheid. Hoe zit dat dan? Je kan denken aan Asaf in Psalm 73. De man die het ook niet begreep. Die man die dacht, te vergeefs heb ik mijn hart gezuiverd. Het is allemaal te vergeefs. Want het lijkt er wel op alsof juist de goddelozen voortplanten. Alsof die ieder jaar vrucht krijgen. En als arme volk moet zeggen, en mijn straffing is er iedere morgen. En dat is niet goed te praten, dat Asaf zulke vragen had en dat hij God ter verantwoording ging roepen. En dat hij dacht dat de Heer het niet goed deed, maar zulke vragen kunnen er wel zijn. Dat je daarmee worstelt, dat je daarmee zit. Heer, hoe is het nou? Staat er niet in uw woord dat gij de rechtvaardige zegent? En als ik me niet bedrieg, als ik me niet vergis, dan is het toch zo dat u in uw gunst naar mij hebt omgezien. Hoe kan het dan dat ik in de vloeken deel, in de ongunst, in het ongenoegen? En toen moest Asaf op het einde merken, op het einde merken. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op een einde merkte. Maar zag hij toen dat het toch waar is. Ook al is er zo veel rampen, veel tegenspoeden, zijn des vrome lot. Dat het toch waar is dat God de rechtvaardige zegent en de goddeloze niet. Hij denkt aan die rijke man bijvoorbeeld. Met al zijn welvaart, met zijn purper en met zijn fijne klederen, ter helle gevaren, met al zijn voorspoed. Die man dacht misschien wel, ik zit aan de goede kant. Ik zit aan de kant waar de zegeningen vallen. De Heer zegent mij, God is met mij, zie je wel. Wat een vergissing. Wat een vergissing. Totdat ik op een einde merkte. En die man die daar vol zweren bij de poort lag, als een hoopje vuil, die werd in het einde toch ingedragen in de schoot van Abraham, of niet? Arme Lazarus, rijke Lazarus. Daarom, wij kunnen wel opkijken, maar wij weten soms ook niet. En als we dan weer op het einde zien, dan moeten we toch zeggen dat in het einde in ieder geval zeker zal zijn. Dat God het onderscheid zichtbaar maakt tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Dat is de geestelijke kant van het feit dat Hanna geen kinderen had. Daar zit nog iets bij natuurlijk, dat toen Hanna geen kinderen kreeg, Elkana, een tweede vrouw, de bijnaam. Nou, dat is nooit goed natuurlijk, als je er nog een bij neemt, dat je twee vrouwen hebt. Daar is in de Bijbel ook nooit geweest dat er zegen op rustte. Want altijd, als er twee vrouwen zijn, dan komt er gedoe in dat huwelijk. Dat gaat niet goed. Er komt onderling, haat, nijd, vijandschap, verdeeldheid, afgunst, jaloezie. En dat was hier dus ook zo. En dat had vooral te maken met dat Elkana voorkeur liet blijken. Hij had Hanna lief, staat er. Hij had Hanna lief en liet die heel goed merken. Werd er geofferd en dan gaf hij Hanna een grootste deel, een aanzienlijk deel. Dus liet gewoon merken, ik heb voorkeur voor Hanna. Nou, als je dan een vrouw bent en je moet je man delen met een andere vrouw. En je merkt ook nog, en hij heeft ook nog voorkeur voor die andere vrouw. Dan kun je wel nagaan wat dat teweeg brengt. En dat gebeurde. Peninna, die nam het niet. En die gebruikte, misbruikte het feit dat zij kinderen had en Hanna niet. Om haar tegenpartij er, om Hanna te tergen. Het kan wel zijn dat Elkana jou liever heeft, maar ik heb kinderen en jij niet. Net goed dat jij geen kinderen hebt. Net goed. Ziezo. En dat is dan nog maar menselijk, maar wat staat er dan ook nog? In vers 6 staat: en haar tegenpartijdigen terg daar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. Dus zou heel goed kunnen zijn dat ze ook die geestelijke kant er nog bij haalde. Dat ze gezegd heeft, en weet je hoe dat komt? God heeft nog een appeltje met jou te schillen. Daarom krijg jij geen kinderen. Je ligt onder het oordeel, vrouw. De Heere heeft je baarmoeder toegesloten. Nou, daar staan een hele klap, of niet? En hier zie je ook de gemeenigheid en de oneerlijkheid. Ook de een de ander tergt. En in wezen is dat een kiem van doodslag. Natuurlijk heb je dan niet iemand letterlijk vermoord als je dat doet. Maar je bent er wel mee begonnen. Om haar te vergrimmen. Tergde haar om haar te vergrimmen. Wat eist het zesde gebod? Dat ik niemand, nog met gedachten, met woorden of met enig gebaar, haten, onteren, kwetsen. Dus zonde tegen het zesde gebod is niet alleen als je moord begaat. Maar dat is al uit een onrechte, toornig op iemand bent, vergrimd. En iemand tergt met tergingen. En dan kun je hier in ieder geval leren hoe dat niet moet. Want dat is een vorm van doodslag. Vreselijk is het. Of het nou een oordeel van God is bij Anna of niet. Maar om iemand die het dan al moeilijk heeft, om die nog een trap te geven. Om die te tergen. Gedurig tergen, gedurig tergen. Nou, je kan zeggen, ach, het is Peninna maar. Wat maakt dat uit? Ik weet wie het zegt, het is Peninna. Die vrouw heeft toch een hekel aan mij. Nou ja, doe maar, dat moet ze dan zelf maar weten. En het zijn maar woorden. Wat zijn nou woorden? Woorden, ach, dat is allemaal luchtverplaatsing. Wat maakt het uit? Laat maar praten. Ja, dat kon Hanna niet. Dat kon Hanna niet. Hanna, die kon dat niet van zich afzetten. Hanna, die nam dat allemaal heel ernstig. En die nam dat heel hoog op. Ze nam het zo serieus. Dat haar leven erdoor getekend werd. Dat ze droefgeestig werd. Dat ze zelfs bedroefd werd. Daar staat in vers 7, daarom weende ze en at niet. Die vrouw, ik heb net verteld, die kreeg zo'n lekker groot deel van dat offer. Ze kreeg gewoon een diner van haar man. Maar ze kon geen hap door de keel krijgen. Zo bedroefd was ze. Ze weende maar en at niet. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, staat er in vers 10. En dan gaat haar man vragen, vers 8, waarom eet ge niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Dat hielp allemaal niet. Het werd alleen maar erger en erger. En wat doet Anna dan? Ja, wat moet je ermee? Ze hingen niet mee naar Elkana of naar een of andere instantie. Ze gingen mee naar de Heere. Ze ging haar ziel uitgieten voor het aangezicht van de Allerhoogste. Ze bracht het bij de Heere. Dat is onze volgende gedachte. De inhoud van dat gebed. Er staat in vers 10. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde. Zo bad ze tot de Heere en weende zeer. Wat bracht ze bij de Heere? Nou, precies woordelijk wat ze allemaal gebeden heeft. Ze heeft wat gemompeld, veel in haar hart gebeden. Wat niet eens is opgetekend. Je zag de lippen gaan en je zag de ogen schreien. Nou, dat bracht ze bij de Heere. De tranen, die bracht ze bij de Heere. Ze heeft haar ziel uitgegoten voor de Heer. Wat betekent dat? Dat die vrouw geloofde dat er een God is in de hemel die alle dingen ziet en weet en hoort. Dat er een God is om de nood bij bekend te maken, om de nood te klagen. Ze wist dat God een alwetend, een alziende, een alomtegenwoordige God is. Daarom ging ze tot de Heere. Weet u wat ze nog meer geloofde? Dat God een almachtig God is. Want een machteloze God, die kan je niet helpen. Daar heb je niks aan om daar tegen te klagen. Alleen een almachtig God, die kan een gesloten baarmoeder openen. Dat gelooft dus ook. Een almachtig God, maar daar kun je ook nog geloven. Maar zou de Heer het wel willen? Zou de Heer dan wel willen helpen? Zou hij wel in zijn gunst willen terneerzien? Ze heeft ook nog een weinig krediet gehad op de Heer. Ze heeft groot vertrouwen gehad dat de Heer haar beden wilde horen. Dat er uitkomsten zijn bij de Heer. En ook gewilligheid. Is het in het aardse al zo niet? Dat als je hulp nodig hebt, dat je dan precies weet aan wie je vragen moet en aan wie niet. Er zijn mensen die kunnen wel helpen, maar die vertikken het. Die doen het toch niet. Die hebben geen zin of ze willen niet. Nou, daar vraag je het dan niet aan. Maar nu iemand weet wie het en kan, maar wie het ook wil, dan leg je het daaraan voor. Die vraag je. En zo is het geestelijk ook. Zo is het geestelijk ook. Dan weet de mens wat het adres is waar hij zich naartoe begeeft. Wist Anna ook, wist ze dat? Jazeker. Heere, God der heerscharen, dat is almachtig God, God van de hemelse legermachten. Heere, met allemaal hoofdletters, verband Jehovah. Heere, God der heerscharen. Dat was het adres. En als die vrouw geen geloof had, geen krediet had, weet u wat dan was? Had de Heere nooit naar haar geluisterd. Nee? Nee. Want al wat uit het geloof niet is, is zonde. Is zonde. Dan is je gebed zonde. Wie toch God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Als we bidden in ongeloof, ja, dan kunnen we kloppen. En uit je natuur kun je nog geweld doen op de hemelpoort. Je kan rammen voor mijn part. Het helpt allemaal niet. Want als dat allemaal uit de natuur voorkomt, dan geldt natuurlijk niet wie bidt die ontvangt, wie zoekt die vindt en wie klopt zal opengedaan worden. Dat is alleen maar zo in het ware geloof. In het ware geloof. Dan is het waar. Wie bidt die ontvangt, wie zoekt die vindt en wie klopt zal opengedaan worden. Nu, wat vraagt ze dan? Ik bad om dit kind, zegt ze in onze tekst. En in vers 11, ze beloofde een gelofte en zeide: Heere der heerscharen, zo ge eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad. Nou, dat is ook best wel apart als je daarover nadenkt. Want ze gaat het ook nog invullen voor de Heer. Ze zegt: en ik wil een mannelijk zaad. Ik wil geen meisje, ik wil een jongen. En zou je kunnen denken, nou ja, dat is ook al de godsdienst. Want die gaan allemaal boodschappenbriefjes indienen. En dan moet de Heer, die moet dat maar leveren. Nog voorkeur ook. Ook nog zeggen, geen meisje, mannelijk zaad. De Heer, die moet er maar zijn voor mij. En ik wil een jongen. Maar zo ligt dat natuurlijk niet. Het ligt anders. Anna die dacht helemaal niet aan zichzelf toen ze dat gebed bad. Anna die dacht aan de Heere. Anna die dacht aan het priesterambt, aan het profetische ambt. Dat een vrouw niet kon bedienen. Maar daarom moest het een man wezen, een mannelijk zaad. Zij beloofde een gelofte. Heere der Heerscharen, zo ge eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad. Een mannelijk zaad. Gemeente, ze heeft dat bedacht met het oog op Gods koninkrijk. Op de dienst van de Heere, waar alleen mannen konden dienen in de tempel. En dan zie je weer een kenmerk van een echt gebed. Een kenmerk van een echt gebed is dat het niet in de eerste plaats om mij gaat. Wat ik fijn vind en wat ik mooi vind. En waar ik wel zin aan heb. Maar dat het om God gaat. Is dat ook niet wat de Heere leert in het Onze Vader? De Heere leert maar één gebed bidden. Dat is het Onze Vader. Nou, hoe begint dat? Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dan komt de vierde bede. Gebed 4. Dat is geef ons ons dagelijks brood. Dan gaat het pas om ik. Maar de eerste drie beden. Die gaan allemaal met het oog op God gericht. En dat betekent. Een waar gebed. Dat is een gebed zoals Hanna bad. Hanna wilde nog niet eens een kind voor zichzelf. Hoe mooi dat ook is om een kind te hebben. Wat een vreugde kan dat geven aan het leven. Wat een doel in het leven. Om kinderen te mogen opvoeden. Maar Hanna die dacht verder. Hanna dacht een mannelijk zaad. Een zaad niet voor de duivel. Niet voor de wereld. Maar een zaad de Heere. Nou, dan moeten we onszelf maar afvragen. Of u nou kinderen hebt of geen kinderen. Maar waarom willen wij dat eigenlijk? Als u kinderen wilt, of als u kinderen hebt, waarom hebt u ze? En waarom wil je het? Nou, omdat je het zelf zo fijn vindt, vooral voor jezelf. Of denken we dan ook nog aan Gods koninkrijk? Aan zijn eer en aan zijn naam. Sommigen die gaan kinderen adopteren, mag dat dan niet, dat zeg ik niet. Maar je moet je wel afvragen, waarom wil je dat eigenlijk? Dat je zo'n kind bij zijn ouders vandaan haalt, uit een ander land soms, uit een heel andere cultuur. En dat ze dan hier opgroeien. Waarom wil je dat eigenlijk? Is dat in belang van dat kind? Of is het zelfs voor Gods koninkrijk? Is het ten dienste van de Heere of niet? En zo zou je eigenlijk over al je bedens na moeten denken. Wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Wat wil ik daarmee? Hanna wilde een kind dat mag groot worden voor Gods koninkrijk. En weet u hoe het van natuur is en daarom is het goed dat we deze geschiedenis behandelen. Dan wil ik dat mijn kind, nou dat hij een diploma haalt op school. Dan wil ik dat hij een keer een goede trouwdag doet. Dat hij een goede baan krijgt. En nou, en dan ben je maar bezig met een aards koninkrijkje. Daar ben je mee bezig. Maar nou eens in andere belangen te denken. Aan de Heere en aan zijn dienst. Gemeente. Hanna had de Heere gebeden. Haar ziel uitgegoten voor de Allerhoogste. Helpt dat? Nou, het helpt zeker. Want wat staat er? In vers 18. Alzo ging die vrouw als weegs en ze at. En haar aangezicht was haar zodanig niet meer. Ik heb net verteld. Ze was bedroefd. Ze was zo droefgeestig. Ze kon niet meer eten. Toen ze dat gebed gedaan had. Toen ging ze weer eten. Toen smaakte het eten haar weer. En haar aangezicht was er zodanig niet meer. Die vrouw die klaarde helemaal op. Waarom klaart die vrouw nou helemaal op? Weet u dat? Omdat ze krediet had op de Heer. Goddelijk krediet. We gaan er eerst van zingen. Uit Psalm 35. En daarvan nu de versen 11 en 12. Vers 11. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil. En ook vers 12. Laat hij niet zeggen in het hart. 11 en 12 van 35.
Thank you.
neemt tenslotte nog de verhoring van dit gebed. De Heere heeft het gebed verhoord. Op de middellijke weg. Kijk, het zou ook onmiddellijk kunnen. Maar normaal, dan doet de Heere dat middellijk. Dat wil zeggen, Elkana bekende zijn huisvrouw. En ze werd zwanger. Er is maar één vrouw natuurlijk die onmiddellijk bevrucht is. Dat is Maria, de moeder van de Heer Jezus. En verder geldt alle geboortes dat dat in de middellijke weg gaat. Dus dan niet zo vroom wezen. En dat hij ook zegt dat het niet meer middellijk gaat. Nee, ging in de middellijke weg. En de Heere, die gaf daarop zijn zegen. En toen werd het heel duidelijk, want een vrouw kan dat na verloop van tijd merken, voelen. En een man kan het dan natuurlijk na nog langere tijd ook zien, zichtbaar. Het wordt zichtbaar, je kan er niet meer omheen. Het is zo duidelijk dat daar nieuw leven is gekomen. En dan is het geloven overgegaan in aanschouwen. Kijk, dan hoef je niet meer te geloven. Want iets wat je voelt, iets wat beweegt, iets wat groeit. Ja, dan is het zo duidelijk. Dan is het een zaak ook van gevoel, van bevestiging. De Heere heeft zijn woord bevestigd. De Heere heeft een wonder gedaan. Wat nooit kon, wat nooit, met geen mogelijkheid. Op dat moment, toen kon het wel. De Heer is een God van wonderen. Nou, wat zou het wezen? Een jongen of een meisje? Dat is ook nog een vraag. Want als het nou een meisje is, wat dan? Tegenwoordig, als je naar een echopraktijk gaat, dat hoef je niet te doen, maar dat kan. Dan moet je er al bij zeggen, ik wil het geslacht niet weten. Want anders, dan zeggen ze dat gewoon. Dus dan weet je van tevoren wat het wordt. Een jongen of een meisje. Nou, dat wisten ze hier niet. En toch, geloof ik, Anna die wist het wel. Die wist het wel. Want de Heere doet geen half werk. Geen meisje hoor, werd een jongen. Zeker. De Heere heeft zijn woord bevestigd. En werd een gezond kind. Lees niet dat er iets aan mankeerde. En toen gaf ze de kind de naam Samuel. En dat betekent de Heere hoort. Sama, dat betekent horen. En El, dat betekent God, Heere. De Heere hoort. En dat laat ook zien dat ze ermee eindigt in de Heere. En niet in zichzelf en ook niet in dat kind. Maar ze eindigt alleen maar in de Heere. De Heere hoort niet. Ik heb zo hard gebeden. Ik heb uit de nood van mijn ziel gebeden. Ik heb mijn ziel uitgegoten voor de Heere. Ik heb gebeden met een waar geloof. Met ware vernedering. Nou, al die kenmerken van een recht gebed kun je opzommen. En maar daar gaat Hanna het niet over hebben. Over haar gebed. En over haar gang. Tot de Heere. Maar ze heeft alleen maar over de Heere. Wie hij is. De Heere hoort de Heere. Weet u waarom? Omdat er niets is in Hanna. Niets? Nee. Er is niets in Hanna. Hanna was net als elk kind. Zonder ontvangen, ongerechtigheid geboren. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En hij dan al bedenkt alle dadelijke zonden die eruit voortkomen. En dat iedere zonde een mens vloek en hel waardig maakt. Dan is er toch niks in Hanna. Zelfs de beste werken, zelfs de mooiste gebeden zijn met zonde bevlekt. Die zijn genoeg om een mens weg te varen voor Gods aangezicht. Vandaar ook. Dat ze het daar helemaal niet over heeft. Over haar gestalte en over wat ze allemaal. maar alleen maar eindigen in de Heere. De Heere hoort Samuel. Ik bad om dit kind en de Heer heeft mij mijn bede gegeven, die ik van hem gebeden heeft. Nou, en dan komt het, dan moet Anna de gelofte betalen. Want je kan wel eens wat beloven aan de Heer, maar bij beloofd, dat moet je ook doen. Dan moet je het ook waarmaken. Mijn geloften u betalen. Wat ik u beloofd in het eedsgevaar betaal ik op het heilig dankaltaar. Dan moet wel blijken of dat waar geweest is. Iemand kan in de nood wel beloften doen, geloften maken. Maar om het dan ook te doen. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Zal ik betalen. Je moet zo denken aan Maarten Luther, die toen ook een gelofte deed. In de nood van zijn bestaan. Toen de bliksems rondom hem heen sloegen. Nou, dan heb je niet zoveel praatjes meer hoor. En een blikseminslag vlakbij. En hij denkt, de volgende, die komt er voor mij wezen. Toen deed die man ook een gelofte. En die man die had helemaal verkeerd gebeden. Want hij zegt, heilige Anna, help mij. Dan zal ik monnik worden. En toen ging de Heer hem toch helpen. Ondanks dat hij tot Anna gebeden had in plaats van de Heer. En ja, toen moest hij wel monnik worden daarna. Dan kun je niet zeggen, ja, ik heb dat wel beloofd. Maar ja, dat was toen. Toen het zo moeilijk was. Het is nou anders. Ik ben nou geen last van onweer. Nee, dan moet je het ook betalen. Dan moet je het ook doen. En zo is dat hier ook. Wat ze in de nood beloofd heeft, dat gaat ze nou betalen. Daarom staat er dat ze de eerste jaren niet meeging naar Silo, maar dat ze wat anders deed. Ze ging eerst dat kind spenen, zogen. Nou, dat is alweer een punt. Dat je kind speent, dat je kind zoogt. Dat moet ik ook maar zeggen. Want er zijn heel veel vrouwen die als het half kan, dan doen ze het maar van de borst af. Dan gaan ze over op een fopspeen, op een fles. En dat kan wel nodig wezen natuurlijk, dat kan. Maar als daar niet echt een reden voor is, dan moet je dat niet doen. Dan is het bijbels om kind de borst te geven. Want dat is niet alleen goed voor de melk, maar juist ook voor de binding met moeder. Voor de liefde die het kind dan ontvangt. En ik geloof zelfs dat dat kind nog wat anders ingedronken heeft ook bij Hanna. De tere godsvrucht heeft dat kind ingedronken bij Hanna. Dus net als bij David. Van de baarmoeder af op u geworpen. Van de buik aan zijt gij mijn God. Ik vertrouwde zijnde aan mijn moeders borsten. Kijk. Als een gespeend kind zich stil bij zijn moeder bevindt. Het zijn allemaal bijbelse beelden. En wat ook te maken heeft met de vrezen des Heeren. Nu zo heeft Anna dat kind gespeend. En tegelijk heeft ze dat kind van alles meegegeven. Ik denk ook veel voor dat kind gebeden. Want je moet je maar eens voorstellen. Wij kunnen heel donker. Donkere blik hebben over ons kerkelijk leven en dat er van alles aan mankeert en ik zal dat niet ontkennen. Er zal altijd wel wat te klagen zijn en wat niet goed is. Maar als je dan kijkt in die tijd naar Silo, wat was Silo voor een kerk? Nou, dat leek meer een bordeel dan een tempel. Waar de vrouwen met hulpen kwamen naar Hofni en Pinaas, daar waren twee zulke goddeloze priesters. Daar zou je kind niet aan overleveren. Het waren mesvarkens die de vork al in het vlees hadden. als het nog niet eens gaar was. Nou, dat was Silo. En het is ook heel niet goed gegaan met Silo. Want Silo is verwoest. Silo is weggevaagd. God wilde niet meer in Silo wonen. Nou, dat was de stand van het kerkelijke leven toen. En moet je daar dan je kind brengen? Dat kan toch niet? Dat is toch de Heere verzoeken. Als je daar je kinderen aan overlevert. Dat het daar dag en nacht moet wonen. En dat wist ze ook wel hoor, hoe het daar was. Want toen ze een keer daar zat te bidden, toen dacht de Heli, oh, die stomdronken. Nou, een stomdronken vrouw in de kerk. Dat kun je toch niet voorstellen, maar kennelijk maakte Eli dat wel eens een keer mee. Dat er iemand stomdronken was in de kerk. Dus zo was de toestand toen. Nou, daar zou je nooit je kinderen aan overleveren. Zij het dat je mag weten dat kind vaststaat in de Heere. En zo was dat met Samuel. Je kan ook denken aan Mozes bijvoorbeeld. Precies hetzelfde. Dat kind is groot geworden bij zijn moeder. Totdat het gespeend was. En toen kwam het in het hof van Farao, in het hofse leven. Nou, daar is ook geen bestigheid, het hofleven, want daar is veel te veel geld. En wat de mensen, die worden gek van weelde, wat ze daar allemaal doen, daar is ook niks van goed. Daar kun je kind ook niet aan overgeven. Daarbij kwam dat er afgoden gediend werden in het hof van Farao. Dat de Heere niet gevreesd werd in die plaats. En toch kon Mozes daar wezen. Toch kon Mozes daar wezen. En waar staat er dan van Mozes? Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben. Toen spoog hij de wereld al uit. Hij hoefde het niet. Hij lust het niet. Kind was bedorven voor de wereld. Een wonder. Dat zijn ook kennelijke tekenen van de vrezen des Heren. En zo was het met Samuel ook. Samuel diende de Heren van zijn jonkheid af. En Anna mocht in de middelijke weg een middeltje wezen om dat kind ook bij de Heren te brengen. En dan zie je ook wat de vrucht is van druk en kruiswegen, van diepe wegen als een mens diepe wegen moet ondergaan. Hanna die zegt in de lofzang in hoofdstuk 2 kun je dat lezen. De Heere doodt en maakt levend. De Heere doet er helle nedervaren en vandaar opkomen. Hij maakt arm en hij maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Dat is de weg die Hanna gegaan is. Dat is een weg door de diepte. In Gods voorzienigheid. Geoefend. De verdrukking werkt leidzaamheid. En de leidzaamheid bevinding. Dat is nou echt de bevinding. Door de druk. Door de verdrukking heen. En dan zie je ook. Als Anna er dan aan toe is. Om dat kind voor de Heere te wijden. Te heiligen. Ja, dat het dan niet te veel is. Dat ze het kind niet gaat uitbesteden. Dat ze het met luiers en al wegbrengt. Dat doen godvruchtige vrouwen niet. Gaat niks uitbesteden hoor. Dat deed ze zelf. Dat deed ze zelf. En dat daar niet gauw te veel was. Dat ze niet zei, dan moet ik nou alweer met dat kind gaan zitten. En wat ze ook allemaal deed. Misschien is wel een gebedje met hem gedaan heeft. Of dat ze iets verteld heeft uit Gods woord. Nou alweer, nou geen zin. Om erover te praten. Maar ze mag dat doen met zoveel toewijding. Met zo'n volle overgave. Omdat de Heer zo'n groot wonder aan haar gedaan had. Dat daar niet te veel was. En dat ze er in de Heer mee mocht eindigen. Kijk, er zijn vroeger ook wel kinderen geweest. Je kan dat lezen. Er zijn boekjes geschreven met exemplen, met voorbeelden van jong gestorven kinderen. Waar al heel vroeg de vrezen des Heren in was. En Ik sluit niet uit dat er nu ook zulke kinderen zijn. Dat, waar toch iets anders in ligt. Dat je dat merken kan, tekenen van geestelijk leven. Dan moet niet iedereen denken dat hij ook zo'n kind heeft. Want een kind zegt wel eens meer wat als hij jong is. Dan zeggen ze allemaal dat ze de Heere lief hebben en dat ze hem gaan vrezen. Maar dat moet dan maar blijken later. Maar het kan wel eens wezen dat de kinderen tussen zitten. Waar bijzonder de Heere in werkt. Nou, dan heb je ook ouders die gaan naar de geestelijke markt mee op. Dat ik zo'n speciale kinderen heb. En dat komt dat wij zulke speciale ouders zijn. Nou, dan kun je wel nagaan als iemand dat doet. Dat hij alleen maar zichzelf bedoelt. En vaak gaat dat ook helemaal mis. Helemaal mis. Maar nou, Hanna. Heel niet in haarzelf te eindigen. Maar het bij de Heere te brengen. Het bij de priester af te zonderen. Ik bad om dit kind. En de Heere heeft mij mijn beden gegeven. Die ik van hem gebeden heeft. Hier is het. Haar gelofte betalen. Ze ging niet alleen met een fles wijn. En met een var. En met nog wat meelbloem naar de tempel. Maar ze ging dat kind offeren. Moet je nagaan. Om je kind daar te brengen. Kun je hem nog één keer in het jaar. Kun je hem opzoeken. Gedag zeggen. Dat is een groot offer, hè? Of niet? Maar als een kind en een knecht voor de Heere gewonnen. En om nou ook dat te mogen bedoelen. Om te denken aan Gods eer, aan Gods naam en aan Gods belangen. Amen. Eindigen wij met dankzij. Heere, zo mochten wij nog weer bepaald worden bij het wonder. Dat u een onvruchtbare vruchtbaar gemaakt hebt. Niet alleen in het natuurlijke, maar juist ook in het geestelijke. En dat u nog diezelfde God bent, die wonderen doet op wonderen horen. Hoe onvruchtbare mens ook is, ook in geestelijke zin. Als u gaat werken, wie zal dan keren? En als u opent, wie zal dan sluiten? Ach Heere, zou u zo ook nog wonderen willen werken? In de gemeente van Vriezenveen, we lagen denken ook samen. Met de nieuwherder en leraar die ook aan deze plaats bevestigd is. Nou Heer, u mag de Kempelen schenken een goede ingang in de gemeente. Dat er maar Aarons en Hurs mochten zijn die mop mochten dragen aan de troon uw genade. Dat al ambtelijke werk dat ook nog plaats mag vinden ook door de ouderlingen en diakenen en het bezoekwerk. En alle andere werkzaamheden door u de Heere gezegend mogen worden. Dat er bovenal nog geestelijke winst, geestelijke vrucht gedaan mag worden. En dat er verliezen mogen zijn voor de boze en voor zijn vreselijke rijk. Ach Heere, wil dan wonderen doen, opdat ook deze gemeente mag zijn. Een gewaterde, een vruchtbare hof, waar de specerijen uit vloeien. Uw naam ter eer en de zielen tot zaligheid, orans uitgenodigd. Genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is 35 en nu het 13e vers. Laat vromen juichend al een tijd, al mijn gerechtigheid verblijft en wat er verder volgt. bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.